broeders en zusters. Wij hebben ons de vorige keer bezig gehouden met in ieder geval de eerste Timotheusbrief, waarin de apostel zich niet zozeer richt tot de gelovigen in het algemeen, zoals in de gemeentelijke brieven, maar in het bijzonder tot degene die geacht worden oudsten te zijn in de gemeente, om het dan eens zo te zeggen, de wijze zoals ook Petrus dat formuleert bij andere gelegenheid. Brieven dus die geschreven zijn aan mensen die hij op een of andere wijze toch beschouwt als een soort, opvolgers eigenlijk, want daar komt het in de praktijk op neer. Zo beschrijft hij ze ook, niet alleen dat hij Timotheus ook beschrijft als zijn zoon of zijn kind, in geestelijke zin, maar hij richt zich ook tot hem alsof hij zijn vader is, maar in ieder geval, hij beschouwt zich als de onderwijzer van Timotheus, en hij vermaant de man opdat hij inderdaad zijn bediening, bediening die hij natuurlijk verricht in de dienst van de Heer zelf en niet in de eerste plaats in de dienst van Paulus, maar omdat hij in die bediening inderdaad trouw zou blijven. En hij vermaant hem ook over allerlei zaken die zich zo in het algemeen in de gemeente, in de gemeenten wellicht, als je de plaatselijke gemeente bedoelt, maar die zich in de gemeente zo zouden kunnen voordoen. En meteen in het begin van de eerste Timotheusbrief al spreekt hij over degene die binnen de gemeente, dus onder de gelovigen, inderdaad afwijken van de gezonde leer, want zo heet dat bij gelegenheid, en die inderdaad overgaan naar het onderwijs in de wet. In de wet, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Want zo staat het daar meteen en de aanvang van de brief, want dat is het belangrijkste gevaar wat in de praktijk de gelovigen bedreigt. Dat zij onderwezen worden namelijk niet in de rijkdom van genade waarmee de Heer overvloedig is geweest over ons, maar dat ze onderwezen worden in plaats daarvan in de wet, in het algemeen, en dus in het algemeen in oud-testamentische beginselen. Het is opmerkelijk, en ik verbaas me daar persoonlijk altijd weer opnieuw over, hoezeer deze gedachte een belangrijke rol speelt in eigenlijk alle nieuw-testamentische Bijbelboeken. En het is ongetwijfeld omdat dat inderdaad het grootste gevaar is wat de gelovige bedreigt, dat hij verachtert van de genade en daarmee van het nieuwe verbond, en dat hij ertoe neigt om juist de Heer te dienen onder de wetten en inzettingen van het oude verbond, of onder de wetten en inzettingen die voor het oude verbond door moeten gaan. Want het laatste kan ik rustig zeggen, niet alleen van de zogeheten Joodse wet, maar ook van, kan ik ook rustig zeggen, van de wetten die zo in het christendom opgang maken en gemaakt hebben. Hoe dat ook zij, het is de Heer Jezus zelf al, notabene, in de jaren waarin het nieuwe verbond nog niet eens aangebroken was, het was de Heer Jezus zelf die daar al voor waarschuwde. Ik herinner mij de uitspraken van de Heer naar aanleiding van de vraag die hem gesteld werd door discipelen van Johannes de Doper. Die discipelen die vroegen namelijk aan hem: waarom vasten wij en de fariseeën veel, en waarom vasten u en uw discipelen helemaal niet? Waarna de Heer een, het een en ander zegt over de bruidegom en de bruiloftskinderen, want zo is het vertaald, maar laat ik daar maar niet op ingaan. Maar vervolgens zegt hij dat je nou eenmaal niet een oud kledingstuk dus, wanneer het gescheurd is, dan lap je dat niet op met een nieuwe lap, om de eenvoudige reden dat het nieuwe en oude elkaar niet verdragen. En als je een nieuwe lap zet op een oud kleed, dan zal binnen afzienbare tijd de scheur weer ontstaan en zelfs erger worden, staat daar. En om het verhaal nog een keer te vertellen, zegt de Heer dan: men doet ook geen nieuwe wijn in oude zakken, want de oude zakken zullen scheuren, dan ben je die kwijt. In de eerste plaats, in de tweede plaats, dan ben je de wijn ook kwijt, want die zal verderven, staat er dan. Matthäus 9. Dat is de gedachtegang. En wat het betekent is duidelijk genoeg, dat namelijk wij die deel hebben gekregen aan het bloed des Nieuwe Testaments, aan de nieuwe wijn, wij die deel hebben gekregen aan het leven van het nieuwe verbond, dat leven ook zouden leven, niet in de uiterlijke kenmerken van het oude verbond, de oude leren zakken, zal ik dan maar zeggen, of het oude kleed, want het is in de praktijk hetzelfde. Wij zouden niet leven volgens de inzettingen van het oude verbond, wij zouden, aangezien wij nieuwelingen zijn, zal ik maar zeggen, nieuwe schepselen geworden zijn, zouden wij leven ook op een andere wijze, op een nieuwe wijze, zoals elders staat. Het is de bedoeling dat wij, Romeinen 6, dat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En bij een andere gelegenheid staat erbij, en niet in oudheid der letter. Weer een andere brief, mijn Korinthe. Maar hoe dat ook, ja, of Romeinen, nou goed, weet ik ook trouwens uit het hoofd zo gauw niet. Maar het opmerkelijk is dat uitspraken van een dergelijke strekking dus al door de Heer Jezus gedaan worden. Dezelfde Heer die ook bij gelegenheid zei, niemand kan twee heren dienen. En dan weet ik wel dat die uitdrukking over het algemeen slecht verstaan wordt, maar niettemin ben ik van mening dat die uitspraak wel degelijk op precies hetzelfde van toepassing is. Men kan niet de Heer van de wet dienen en de Heer van het nieuwe verbond. Men kan niet Mozes en Christus tegelijkertijd dienen. Men kan niet leven onder de wet en onder de genade. Het zal ten koste gaan van beide. Is de gedachte. Het is dus inderdaad of het een of het andere. En de hele Hebreeënbrief gaat uiteraard over niets anders dan dat. En voor zover men dat niet verstaat, hebben we dan altijd nog de Galatenbrief, die inderdaad ook over niets anders gaat dan dat. Op heel andere wijze, maar het is volstrekt hetzelfde verhaal natuurlijk. En de uitdrukking dat we zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade, is natuurlijk de uitdrukking uit Hebreeën 12 in het bijzonder. Nou, hoe dat ook zij, er speelt een rol in al deze brieven. Het zal duidelijk zijn dat waar de mens en dus ook de gelovige de neiging heeft zich te stellen onder deze oude beginselen, want zo wordt dat genoemd, dat daar juist degene die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente daarop attent zouden zijn. Of, laat ik dan zo zeggen, als ze dan opzieners zijn, zouden zij daarop zien. Namelijk dat dat niet gebeurt. En ik moet u erbij vertellen dat dat heel moeilijk is, want de mens is van nature geneigd zich onder wetten en regels te stellen, al was het maar om de verantwoordelijkheid voor zijn leven te kunnen afschuiven op degene die de wetten gemaakt heeft. Want zo zit het ongeveer in elkaar, denk ik. En als ik het, nou zeg ik het wat erg snel natuurlijk, maar dat is wel ongeveer de gedachte die erachter steekt. Hoe dan ook, Timotheus wordt vermaand om daarop toe te zien en op toe te zien inderdaad dat men geen andere leer zou prediken. Tegelijkertijd wordt hem gezegd dat die taak, die verantwoordelijkheid die hij draagt, dat ambt wat hij begeert, dat dat inderdaad zwaar is, dat er allerlei haken en ogen aan zitten en dat er allerlei omstandigheden kunnen zijn waardoor het zeer moeilijk wordt om deze taak naar behoren uit te voeren. En dat heeft te maken met de persoonlijke omstandigheden dan van degene die opziener genoemd wordt. Dat was 1 Timotheus 3. Maar dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal, maar het is eigenlijk hetzelfde. Bij de andere kant van het verhaal komen wij tegen 1 Timotheus 4. Ik was eigenlijk niet van plan om daarop in te gaan, maar het lijkt me toch wel nuttig. Dus 1 Timotheus 4, daar waren we net zo'n beetje bij terechtgekomen vorige keer. Daar staat, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En begrijp nou goed dat geloof te maken heeft met leven uit geloof. En dus leven uit de genade van het nieuwe verbond. Want uit genade zijn wij zalig geworden door het geloof. En uit genade zouden wij leven. En dus uit geloof. Staat op verschillende plaatsen, maar ik neem aan dat die wel bekend zijn. Maar er zullen zijn die afvallen van dat geloof, rechtvaardigen dus, die gerechtvaardigd zijn in Christus, die in tegenstelling tot wat de schrift zegt, niet uit het geloof zouden leven, maar uit andere beginselen. En dan zeggen wij meteen, dat zullen dus de beginselen van de wet zijn. Dat is waar, maar daarover gingen de eerste hoofdstukken min of meer van deze brief. Terwijl hier het nog anders gezegd wordt, maar als u het mij vraagt, gaat het wezenlijk om hetzelfde. Er staat, zij zullen afvallen van het geloof en zullen zich begeven tot verleidende geesten, namelijk leringen der demonen. Vertaald met duivelen. Ik weet wel dat ik mijn nek uitsteek als ik het zeg, maar ik ben van mening dat die twee dingen, namelijk het zich stellen onder de wet en het zich begeven tot verleidende geesten en leringen der demonen, dat dat in de praktijk volstrekt hetzelfde is. Heel concreet is dat hetzelfde. Alleen het ene is makkelijk te herkennen, dat men zich stelt onder de wet namelijk. Het andere is niet makkelijk te herkennen omdat men geesten nou eenmaal niet ziet. En omdat men die kan nagaan op welke gronden en door welke krachten mensen zo van het woord afwijken, gelovigen, begrijpt u me goed, zodanig van het woord afwijken dat ze ontrouw worden aan de beginselen waardoor zij wedergeboren zijn geworden. Want dat is waar het in de praktijk om gaat. Het leidt aan de andere kant om dan even de aandacht van de gemeente af te leiden. Het leidt aan de andere kant geen twijfel dat als de Heer spreekt over de positie van het Joodse volk in zijn dagen onder de wet, dat hij dat in die positie toeschrijft aan de kracht, aan de werking van deze demonen. De werking van Satan. En dan weet ik wel, het is altijd moeilijk, want dan zegt men, ja, maar de wet is toch door God gegeven. Dan zeg ik, ja, dat is waar, maar je moet een goede vraag stellen. Je moet zeggen, de wet is door God vervuld, opgeheven, men is ervan verlost, enzovoorts. En God heeft duidelijk gezegd, al honderden jaren voor de komst van Christus, dat dat verbond verbroken was en dus eigenlijk verleden tijd was. En dat hij op zijn tijd inderdaad een nieuw verbond ter vervanging van het oude in werking zou doen treden. Een nieuw verbond wat niet verbroken zou kunnen worden. En als men desalniettemin vasthoudt dan aan het oude, dan is dat niet uit God, maar is dat uit de duivel. Het heeft niks te maken met waar die wet oorspronkelijk vandaan komt. Het heeft te maken met wat God met die wet gedaan heeft. God heeft hem namelijk opgeheven, vervuld, vernietigd. Er zijn verschillende termen voor. Maar allemaal met dezelfde strekking uiteindelijk. En als de mens zich, en zeker als de gelovige zich daar dan onderstelt, dan doet hij het tegenovergestelde van wat God tot stand gebracht heeft. En gedraagt hij zich dus als vijand van God. En als je daarna vraagt waar dat vandaan komt, hè, dan ligt het zeer voor hand om te zeggen, nou, dat komt gewoon van de overste van de macht der lucht, de God deze eeuw, of hoe je mij genoemd mag worden, de overste deze wereld. En woorden van gelijke strekking. Als de Heer over Israël spreekt, is dat duidelijk genoeg. In dit verband citeer ik dan meestal uit Matthäus 12. Waar de Heer spreekt over een mens. Om het dan makkelijk te kunnen volgen. Maar aan het eind van het verhaal komt de clue. Want die mens blijkt Israël te zijn. En in het bijzonder dan het Joodse volk natuurlijk. Dat is Matthäus 12. Waar staat in vers 43... En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, Matthäus 12 vers 43, wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hijzelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van diezelfde mens wordt erger dan het eerste. En tot zover moet het toch duidelijk te volgen zijn. Of je begrijpt is wat anders. Maar het moet duidelijk te volgen zijn. De gedachte is dat de mens bevrijd wordt van een geest. Maar waar die mens niet gevuld wordt met wat anders, blijft het huis dus leeg. Want het is als huis te beschouwen. Het huis blijft dan leeg en na verloop van tijd komt die geest dus terug. En hij neemt zelfs 7 andere, nog bozere geesten met zich mee. En dan staat er, het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Zo is het natuurlijk ook. Maar daar gaat het niet eens om, want waar het om gaat staat erachter. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En dat het daarbij duidelijk om het Joodse volk als zodanig gaat, mogen blijken uit de versen die daarna volgen. Maar goed, dat hoef ik verder niet toe te lichten, het moet zo ook wel duidelijk zijn. De gedachte is dus dat het vasthouden aan de wet op een of andere wijze toegeschreven wordt aan een boze geest. En waar men van de wet verlost wordt, maar vervolgens niet komt tot aanvaarding van de wet, van de volmaakte wet, de wet der vrijheid, het nieuwe verbond bedoel ik dus gewoon. Waar men verlost wordt van het oude verbond en niet komt tot aanvaarding van het nieuwe verbond, daar blijft het huis dus leeg en zal de werking van het oude verbond in alle hevigheid terugkeren en zelfs heviger dan ooit tevoren. Er wordt zelfs gesproken over 7 andere geesten en 7 spreekt in de Bijbel altijd over een volmaakt werk, van wie dan ook. Dat kan van God zijn, meestal. Maar het kan ook van de duivel zijn, en in dit geval van de duivel. Een volmaakt werk van de duivel, zodanig dat dit boze geslacht ook inderdaad verhard en verblind zou zijn. Ik zou bijna zeggen, gelijk het is te deze dagen. Want zo is de situatie in onze dagen nog steeds, wat betreft dit volk als zodanig. Het werd verlost van de wet, maar het is inmiddels zwaarder onder de wet dan ooit tevoren. En zeker zwaarder onder de macht van de overste deze wereld dan ooit tevoren. Maar daarmee is natuurlijk voldoende aangetoond dat de werking van de wet en de werking van Satan in de praktijk nauwelijks van elkaar te scheiden zijn. Dat kan ook nooit anders, want de wet is een bediening des doods en Satan is degene die het geweld des doods heeft en die zich daarvan bedient. Het is zijn machtigste wapen. En voor zover dat nog niet duidelijk genoeg is, hebben we altijd nog de eenvoudige illustratie uit Genesis over de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Nog altijd gewoon een beeld van het oude verbond. En we weten wie het was die de mens verleidde om daarvan te eten en daarop zijn hoop te stellen. Dat was de slang en die kennen we maar al te goed. Helaas, maar goed, zo is het nog eenmaal. Het lijkt me duidelijk genoeg. Zodat ook in het Nieuwe Testament dit verband meerdere malen naar voren gebracht wordt. En in het bijzonder ook hier in 1 Timotheus. Want in hoofdstuk 1 wordt gesproken over het alternatief. Namelijk, men laat dat geloof los. Hè? Men is volgens vers 5 en 6 van 1 Timotheus 1 van het geloof afgeweken. En men heeft zich gewend tot ijdelspreking, namelijk men wil leraar der wet zijn. Hebben jullie? Men is van het geloof afgeweken en men wendt zich tot wet, dan wel de wet. En 1 Timotheus 4 zegt, men wijkt van het geloof af, men valt af van het geloof. En men wendt zich tot, of men begeeft zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. Ik kan er niet anders van maken dan dat het gewoon twee keer hetzelfde is. Hetgeen uit het vervolg van 1 Timotheus 4 trouwens ook blijkt. Want daar staat, door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, als het ware. Verbiedende, nou daar komt de wet. Verbiedende te huwelijken, hetgeen erg nette vertaling is voor de uitdrukking hier. En meer hoef ik er denk ik dan niet van te zeggen, dat hoop ik dan maar tenminste. Hè. Verbiedende te huwelijken en gebiedende eventueel van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, namelijk voor degenen die de waarheid en dus het nieuwe verbond hebben bekend. Want de waarheid is het nieuwe verbond. U weet wel, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid, maar dat is het nieuwe verbond, is door Jezus Christus geworden. En waar men de waarheid bekent, heeft men gemeenschap met de waarheid en dus met Christus. En leeft men in die gemeenschap met Christus onder de werking uiteraard van het nieuwe verbond. En waar men zich begeeft tot leringen van verleidende geesten of van demonen, daar wordt aan die vrijheid van dat nieuwe verbond inderdaad afbreuk gedaan. En er wordt gezegd, nou ben je wel een gelovige, maar nou mag je niet meer dit en nou mag je niet meer dat. En vooral zou men zich moeten onthouden van dingen die als vleeselijk bekend staan. En dat is in strijd precies met wat juist het Nieuwe Testament leert. Wat het Nieuwe Testament leert is natuurlijk dat het vlees in godsdienstige zin weliswaar geen nut heeft, maar dat wil nog niet zeggen dat men er zich van zou moeten onthouden. Integendeel, want dat was juist de wet. En als je die twee dingen, de twee belangrijkste dingen die je noemt, samenvat, namelijk verbiedende te huwelijken en gebiedende van spijzen te onthouden, dan kun je rustig zeggen dat beide uitdrukkingen inhouden dat men zich van de dingen van het vlees zou onthouden, want dat is waar het ongeveer op neerkomt. Maar de schrift leert precies andersom, namelijk dat alle dingen ons geoorloofd zijn en dat niemand, dat is één schriftplaats maar, en dat niemand ons kan oordelen over de dingen waarvoor wij God dankzeggen. En bovendien wordt gezegd dat God ons inderdaad ook in deze tegenwoordig, ook in deze tegenwoordige eeuw rijkelijk verleent om daarvan te genieten, staat er zelfs. Timotheus dacht ik, als ik me goed herinner. Dat weet ik zo gauw niet. Doet er ook niet toe. Waar het om gaat is juist dat ook hier in 1 Timotheus 4 weliswaar gesproken wordt over verleidende geestenleringen, de duivelen en die wetten of instellingen van vers 3. Het ziet eruit als wetten aan de ene kant, maar er wordt gezegd dat het van de duivel komt. Daar komt het in het kort op neer. En daarom zeg ik, in de praktijk is dat gewoon hetzelfde. Ik moet er nog wat anders bij zeggen, want dat doe ik altijd wel met een beetje terughoudendheid. Eigenaardigheid doet zich namelijk voor dat waar wij uitdrukkelijk weten dat boze geesten aan het werk zijn, dan heb ik het over betrekkelijk occulte zaken vanzelfsprekend, dat wij weten dat uitdrukkelijk deze demonen aan het werk zijn, dat daar en in die kring inderdaad deze regels als eerste worden toegepast. Namelijk dat men zich zou onthouden van precies de dingen die hier genoemd worden. En als u dat zo gauw niet herkent, dan zeg ik, nou, misschien herkent u dat dan in bepaalde Oosterse godsdiensten. Tegenwoordig worden alle christenen daarin onderwezen, niet waar? Moet je toch weten, het schijnt het tegenwoordig. Maar goed, het eerste waar het om gaat, en wat denkt u van spiritisten? Het eerste waar het om gaat is inderdaad dat men die vleeselijke dingen zou nalaten, dat men zich zou onthechten, dan wel onthouden, of wat voor termen daar maar voor zijn. En de reden daarvoor is ook duidelijk genoeg. Daar waar men zijn lichaam, beperkt, daar waar men inderdaad zijn lichaam als het ware tekort doet, en tekort doet aan de natuurlijke behoeften, het is een grote term, maar ik weet zo gauw geen betere. Waar men dus die lichamelijke behoeften, zal ik maar zeggen, inperkt, daar juist hebben demonen een grotere toegang tot de mens. Dat is het hele verhaal. En men doet dat inderdaad door zich van dit soort dingen te onthouden. In ieder geval zou men, zou men vegetariër moeten worden, dat op zijn minst. In ieder geval geen vlees eten, want dat schijnt dan heel slecht te zijn. In ieder geval vegetariër worden, maar bovendien alles zo weinig mogelijk doen. Het lichaam moet namelijk op een of andere wijze verzwakken. En als het niet voldoende helpt, dan kun je altijd nog je toevlucht nemen tot verdovende middelen. Sinds duizenden jaren het geëikte middel om zich open te stellen voor deze verleidende of boze geesten. Dat is waar het om gaat. En over de hele wereld is dat algemeen bekend. Daarom zeg ik het ook zo, want ik wil u dit soort dingen liever niet bijbrengen. Maar zo zit het wel. Dat is wat er gebeurt. Nou goed. Laat ik het onderwerp gauw loslaten, anders blijf ik erover doorpraten. Maar het is niet zo smakelijk allemaal. Hè? Maar dat is waar het om gaat. Dat is wat de duivel in de eerste plaats van de mens wil. Waar het concreet gaat om demonie, dan gaat het concreet ook erom dat het lichaam verzwakt wordt. En heel het idee van dat wij als gelovigen ons zoveel mogelijk zouden moeten onthouden van lichamelijke behoeften, zal ik maar zeggen, is in wezen een stap in het straatje van de tegenstander, die ons daardoor geschikter wil maken voor zijn invloed. Dat is het ongeveer. Ik moet me niet meteen op elk woord aanvallen natuurlijk, maar in algemene lijnen durf ik het rustig zo te zeggen. Zo steekt het in elkaar. Maar de apostel gaat er meteen tegenin en hij zegt, die spijzen die heeft God geschapen tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen. Want voor de ongelovigen doet God sowieso niks meer. Hè? Dus voor de gelovigen, namelijk voor degenen die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Dus aardig dat Paulus dit schrijft, je zou dus moeten navragen aan Petrus. Die heeft er grote moeite mee gehad om inderdaad te leren dat alle schepsel Gods goed was en dat er niets onrein was in zichzelf, zoals het op een andere plaats staat. Maar in tegendeel, of de dingen rein zijn, hangt er vanaf hoe wij er tegenaan kijken. En via het woord van God, en zeker via het nieuwe verbond, zijn deze schepselen Gods sowieso rein. En wij danken inderdaad God ervoor, want dat is wat hier inderdaad naar voren gebracht wordt. Bovendien staat er, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dat gebed met dankzegging uiteraard. Een dankzeggend gebed inderdaad uit vers 4. Daarna doet de apostel er ook het zwijgen toe, dus het is niet zo zinnig om er verder op door te gaan. Maar neem niet weg dat natuurlijk in andere brieven ook dit soort zaken naar voren gebracht worden. Ook heel terughoudend, overigens, want het is natuurlijk nooit de bedoeling uitgebreid over de tegenstander te spreken. Dat is ook nergens voor nodig uiteindelijk. Maar het is goed dat we weten dat we daarmee in de praktijk te maken hebben. En zeker is dat goed om te weten voor mensen als Timotheus en Titus enzovoorts. Niettemin, in Efezebrief vinden we dat ook, hè. Daar wordt nog even gezegd dat weliswaar in de praktijk onze strijd is tegen vlees en bloed, want zo ziet het eruit, maar in werkelijkheid is onze strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en tegen geestelijke boosheden in de lucht. Daartegen zou men zich moeten wapenen, en dat gaat alleen via het woord van God uiteraard. Dus vervolgens roept de apostel deze Timotheus op om inderdaad trouw te zijn aan zijn dienst. Aan de trouw in de dienst aan de Heer uiteraard. Dat staat boven vers 6 van 1 Timotheus 4. En dat lijkt me wel voldoende ook. Want de algemene gedachte is dat waar wij God dienen, wordt van ons verwacht dat elk getrouw bevonden worden. Ik ontleen de uitdrukking dan maar even aan 1 Korinthe 4. Waar de apostel over zichzelf en over Apollos enzovoort spreekt. En hij beschrijft zichzelf als een rentmeester, vertaald met uitdeler, als een rentmeester van de verborgenheden Gods. En hij zegt dan, voorts wordt van de rentmeesters of uitdelers verwacht of geëist dat elk getrouw bevonden worden. Want het gaat er niet om of men verantwoordelijk is over veel of weinig, maar het gaat erom dat als men verantwoordelijkheid draagt, dat men daarin dan ook trouw is. Dat kan niet missen, want trouw is hetzelfde als geloof, als het er helemaal over gaat. En van de gelovige wordt verwacht dat hij dus inderdaad trouw is. Zodat bij zijn wederkomst de Heer zou kunnen zeggen tot de dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Wat de man dan precies gedaan heeft, dat wordt ons niet bekendgemaakt. Dat is ook helemaal niet ter zake doend. Waar het om gaat is om dit essentiële punt, dat de gelovige, namelijk de getrouwe, ook inderdaad trouw zou zijn. Onder wat voor omstandigheden ook. Wat dat betreft denk ik altijd, je kunt beter maar een kleine verantwoordelijkheid hebben. Dat is waarschijnlijk makkelijker om daarin trouw te zijn dan wanneer die verantwoordelijkheid wat groter is. Maar onder alle omstandigheden gaat het om trouw. Trouw aan de Heer, trouw aan zijn woord en verder trouw aan niemand uiteraard. Hè? Lijkt me duidelijk. En dat wordt ook verscheidene malen herhaald in dit schriftgedeelte en in deze brieven. En ik schakel dan meteen over naar de tweede Timotheusbrief dan. Waar uiteraard precies dezelfde dingen naar voren gebracht worden. Waar de apostel schrijft over, laat ik maar de draad opnemen in vers 8 van 1 Timotheus, van 2 Timotheus 1. Schaam u dan niet der getuigenis onzes heren, nog mijns, die zijn gevangene ben. Het is interessant om te zien dat de apostel deze Timotheus aan de ene kant beschouwt als een dienstknecht van Christus, aan de andere kant net zo goed als een dienstknecht van hemzelf. Want zo staat het er. Schaam u dan niet der getuigenis onzes heren, nog mijns. Want de gedachte is dat wat Timotheus zou doorgeven, de dingen waarover Timotheus trouw zou zijn, zijn weliswaar dingen die van de Heer komen, maar die hij ontvangen heeft via de apostel Paulus. Ik moet natuurlijk zeggen, het verschil is in de praktijk dus erg gering, maar het blijft inderdaad zo dat Timotheus nou eenmaal in deze dienst terechtgekomen is, onder de verantwoordelijkheid oorspronkelijk en op initiatief van de apostel Paulus. En dus zegt hij, schaam u dan niet der getuigenis onze heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen, want dat is de consequentie ervan. Waar men zich dat getuigenis onze heren niet schaamt, zal dat verdrukkingen en dus lijden, beide woorden staan er dus feitelijk, tot gevolg hebben, en dat is ook wat in alle andere brieven naar voren gebracht wordt. En om die verdrukkingen en om dat lijden te ontwijken, zou men eventueel dus gewoon ontrouw kunnen worden. En dat is wat in de praktijk gebeurt. En dat zeg ik ook maar gewoon omdat het in de Bijbel staat. Want dat is de gedachte bijvoorbeeld van Galaten 6. De uitspraak die ik nogal eens citeer. De uitspraak waar gezegd wordt dat degene die zich onder de wet stellen en die anderen onder de wet willen stellen, in beginsel dat doen. Punt 1. Nou, eigenlijk is maar één punt, maar ze doen dat, punt 1, om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen, maar met als gevolg daarvan, en dat is dan punt 2, om inderdaad vanwege het kruis van Christus niet vervolgd te worden. Want zo staat dat in Galaten 6, en het sluit regelrecht aan bij Romeinen 1, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht tot zaligheid. Maar hier zegt de apostel, schaam u dan der getuigenis onze heren niet, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen. Dat is de consequentie ervan. Waar men inderdaad roemt, zoals Galaten 6 het dan zegt, waar men roemt in het kruis van Christus, waar men roemt dat men der wereld gestorven is, en waar men roemt dat men der wet gestorven is, daar zal men in de wereld verdrukking lijden. Te meer als men deze dingen niet alleen praktiseert, maar bovendien ook nog predikt, openlijk. En dat is waar de apostel voor waarschuwt. Hij zegt, schaam u niet der getuigenis onze Heren, maar leid verdrukkingen. Je zou verwachten, maar spreek die getuigenis onze Heren, verkondig dat enzovoort. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, maar in plaats daarvan noemt hij het bijverschijnsel, namelijk, maar leid verdrukkingen met het evangelie en dan naar de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Waarna ik gewoon de vraag stel, waartoe zijn wij geroepen dan? Je kent twee antwoorden en het is in de praktijk hetzelfde. We zijn geroepen tot zo'n stelling, tot aanstelling tot zo'n. Dan wel, we zijn geroepen tot zijn heerlijkheid. En in de praktijk blijkt die heerlijkheid gewoon hetzelfde te zijn als aanstelling tot zo'n. En waar die aanstelling tot zo'n slechts plaatsvindt op grond van trouwe dienst aan de Vader, heeft deze uitdrukking hier in vers 9 dus alles te maken met de woorden van vers 8. Waar men trouw is aan de Heer, waar men trouw is aan zijn woord, waar men trouw is aan de Vader, zal die Vader ons inderdaad tot zoon aanstellen. En hij zal dat dus doen naarmate wij gewandeld hebben waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, met de woorden van Efeze 4. En dus, schaam u niet der getuigenis onze Heren, maar leid verdrukkingen naar de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet op grond van onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Een voornemen wil natuurlijk zeggen dat God het oorspronkelijk zo gepland heeft. Dat is een duidelijke zaak. Maar dan blijft vervolgens altijd nog over. Niet naar onze werken, maar naar zijn genade. Niet naar onze werken, maar naar zijn genade. Dat is een dubbele tegenstelling. Hè? Niet vanwege ons, maar vanwege hemzelf. En niet naar werken of uitwerken, maar inderdaad uit genade. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die getuigenis onze Heren inderdaad de getuigenis is van de genade Gods, van de rijkdom der genade Gods, waarmee hij overvloedig is geweest over ons, met de woorden van Efeze 2. Naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus. En wat dat plan Gods betreft, dat is een plan van voor de tijden der eeuwen, staat er. Of zoals in Efeze heet, van voor de nederwerping der wereld. Het oude plan Gods met betrekking tot de gemeente. Een plan niet van vandaag of gisteren, maar inderdaad al in ieder geval van voor Adam. Dat kan niet missen, want waar Adam en Eva al een type zijn van Christus en de gemeente. Moet dus Gods plan met betrekking tot de gemeente ouder zijn dan Adam en Eva. Dat is makkelijk genoeg. Nee, ik heb het niet over de zondeval. Ik heb het over hoe Eva geschapen werd uit een zijde, een rib van Adam. En hoe die twee dus niet één vlees werden, maar altijd één vlees waren. En hoe Eva niet de vrouw van Adam werd, maar dat altijd al was. En hoe Eva dus een type is van de gemeente die nooit de bruid geweest is, net zo min als Eva, maar altijd al de vrouw, namelijk, want dat moet ik erbij zeggen, staat er ook bij in Efeze 5, de vrouw, namelijk het lichaam van Christus. En in Genesis staat dat er trouwens ook bij. Vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Dus een heel duidelijk type van de gemeente. En de Bijbel zelf zegt dat expliciet in Efeze 5, in dat schriftgedeelte wat men gewoonlijk aanhaalt om te betogen dat de gemeente de bruid van Christus is, maar in werkelijkheid zegt het juist precies het tegenovergestelde en zegt zelfs dat de gemeente dat nooit geweest is, nooit zal zijn en ook niet is. Niet kan zijn zelfs. Toch? Ik vind het altijd een beetje sneu om het zo te zeggen, want het is, komt zo hard over dan, maar niettemin is het haarzuiver en haarscherp. Dat is de gedachte. Dus het plan van God met de gemeente is inderdaad al van voor Adam, maar nog verder terug zelfs. Voor de tijden der eeuwen, dan wel voor de nederwerping der wereld. Maar dat plan Gods, daarvan staat dat het nu geopenbaard is, vers 10 van 2 Timotheus 1, nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en onverderfelijkheid, dat wil zeggen het onverderfelijk leven en dus gewoon eeuwig leven, aan het licht gebracht heeft door het evangelie waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel, enzovoorts. Zodat ook hier de apostel spreekt over dat wij der zonde en der wereld en der wet gestorven zijn en dus inderdaad nieuwe schepselen geworden zijn in Christus. Met andere woorden dan die van Galaten 6, maar het is wel dezelfde gedachte. Dat wij namelijk zouden roemen in niets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke ik der wereld gekruist ben en door welke de wereld mij gekruist is en door welke wij natuurlijk der wet gekruist zijn, want daar gaat het daarover, hè, in heel die gelaten brief. Onverderfelijk leven aan het licht gebracht heeft. En let op licht. Het licht namelijk van het nieuwe verbond in tegenstelling tot de duisternis van het oude verbond uiteraard. Hè. Dat is het licht zoals in het Oude Testament werd aangekondigd wanneer daar gesproken werd inderdaad over het Nieuwe Testament, het nieuwe verbond. Waarvan de apostel zegt niet eens waartoe wij gesteld zijn predikers en apostelen, Paulus en Timotheus bijvoorbeeld, maar waarvan hij zegt, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel en leraar der heidenen, want de gedachte is dat juist specifiek gemeentelijke waarheid officieel bekendgemaakt wordt via de apostel Paulus. De gedachte is ook dat voor zover de andere apostelen deze waarheden gekend hebben, zij ze gekend hebben via de apostel Paulus. En ik ben ervan overtuigd dat ze die gekend hebben, dat kan niet missen. Ik kan het eenvoudig bewijzen, maar dat doet er nou niet toe verder, hè. Daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar in ieder geval via de apostel Paulus, want de Heer heeft het via Paulus geopenbaard. En dat geeft Paulus ook de aanleiding om in vers 8 te zeggen dat Timotheus zich het getuigenis onze Heeren niet zou schamen, maar ook het getuigenis van Paulus niet. Waarbij hij dus meteen gezegd heeft dat het niet zozeer gaat om de prediking van het evangelie in het algemeen, maar dat het gaat om de prediking van de gemeentelijke waarheid in het bijzonder. En voor de alle duidelijkheid nog met andere termen, het gaat dus niet om de prediking van het nieuwe verbond in het algemeen, maar het gaat in het bijzonder om de toepassing van dat nieuwe verbond op de gemeente, het Israël Gods uit onze dagen. Ja? Ja, Paulus is ook, de gebeten hond. Zo heet het toch ongeveer. Paulus is het enfant terrible van het Nieuwe Testament op een heleboel verschillende manieren. Want het risico is aan de ene kant dat de man wordt weggeredeneerd, want dan komt men makkelijker tot een inzicht, tot inzichten waarbij men geen onderscheid hoeft te maken met in bedelingen. Dat is makkelijker namelijk. Want het is makkelijker de woorden van de andere apostel en de woorden van de Heer Jezus in overeenstemming te brengen met het oude verbond, dan dat men dat doet met de woorden van de apostel Paulus. En aangezien het er maar één is, alleen die Paulus, redeneert men Paulus dus gewoon weg. En de andere risico is dat men het tegenovergestelde doet. Beide dingen komen voor en ik weet nooit waar ik het eerst over moet praten dan. De andere kant van het verhaal is dat men niet Paulus wegredeneert, maar alle andere bijbelschrijvers wegredeneert. En dat gebeurt net zo goed. Is minder bekend, misschien. Maar in bepaalde kringen is dat juist weer meer bekend natuurlijk. Het hangt er maar van waar we over praten. Maar beide gebeuren. Sommigen zeggen die Paulus die moest er niet geweest zijn. Die hoort er niet bij in het verhaal. En inderdaad, men heeft dan goed vastgesteld dat hij toch een bijzondere positie vervult in heel de Bijbelse geschiedenis. Maar in het bijzonder in de Nieuwtestamentische geschiedenis vanzelfsprekend. Het is ook duidelijk dat men, maar dat is alweer jaren terug, kwam er een boek uit dat ging over, ja hoe het heette ben ik vergeten, zoals het lied zegt. Een boek wat tot doel had om het christendom weg te redeneren en onderuit te halen. Een boek waarin betoogd werd dat Jezus van Nazareth helemaal niet de stichter was van het christendom. zoals de christenen beweren, want in werkelijkheid zou Paulus dat geweest zijn. En daarmee hoopte men dan een flinke klap toe te brengen aan het zogeheten christendom. Maar ik moet u zeggen, het echte christendom wordt daardoor niet onderuit gehaald, maar wordt daardoor zelfs alleen maar bevestigd. Want men heeft dat, hoe ongelovig men dan ook is, men heeft dat dan toch heel goed vastgesteld. De Heer Jezus was niet de stichter van de nieuwe godsdienst, om zo te zeggen, voor zover er zoiets bestond, was het Paulus. En voor zover je dat godsdienst mag noemen dan, maar goed. Je moet er niet te gedetailleerd dan even op ingaan. Maar het idee is inderdaad wel dat de Nieuwtestamentische gemeente een Paulinische gemeente is. Niet één letterlijk gesticht door Jezus van Nazareth, maar in tegendeel door in de praktijk Paulus. Dat heeft men goed gezien. Aan de andere kant, want deze dingen hoef ik natuurlijk nauwelijks serieus te nemen. Wij geloven in de inspiratie van de schrift, dus ook in al die brieven van de apostel Paulus vanzelfsprekend, dus geen probleem. Maar aan de andere kant maakt men de fout door te zeggen, inderdaad, het is juist Paulus die gemeentelijke waarheid bekend maakt. En het is maar een klein stapje om dan te zeggen, dus hebben wij met al die andere apostelen niks te maken. En dat is ook al een hele oude leer natuurlijk, hè. Vanzelfsprekend. Want als de duivel je niet de ene kant op kan laten vallen, dan gebruikt hij de moderne Oosterse technieken, dan laat hij je de andere kant op vallen. Of het nou judo heet of jiu-jitsu of hoe het maar allemaal heten mag, maar zo werkt zoiets gewoon. Hè? Als je de tegenstand biedt om naar rechts te vallen, nou ja, dan val je des te gemakkelijker naar links. En dat is ook wat gebeurt. Al had ik waarschijnlijk andersom moeten zeggen, als je niet naar links kan krijgen, want dat is zijn kant, dan laat je naar rechts vallen. Dat gebeurt overal. Maar dat is dezelfde fout namelijk, want waar het om gaat, en ik blijf dat natuurlijk bij alle gelegenheden herhalen, waar het om gaat, is dat inderdaad wij te maken hebben met nieuwtestamentische waarheid in het algemeen. En in onze dagen hebben wij te maken nog steeds met nieuwtestamentische waarheid, maar dan met de bijzondere toepassing daarvan op de gemeente, in afwachting van de wat meer algemene toepassing van datzelfde nieuwe verbond op Israël en de volkeren. Beide dingen zijn uitdrukkelijk waar. Beide dingen zijn uit de schrift heel gemakkelijk te bewijzen. Ik dacht, ik schrijf een artikel over. Daar ben ik trouwens mee bezig. Maar er is bijna geen beginnen aan, want je weet gewoon niet wat je dan wel en niet moet aanhalen. Zoek even een paar teksten waarin staat dat Israël het uitverkoren volk is. En je hebt er tientallen. En je zoekt even een paar teksten waarin staat dat de gemeente het uitverkoren volk is. En je hebt er minstens 10. Maar ja, het Nieuwe Testament is natuurlijk wel wat korter dan het... Er zijn wat minder bladzijden dan het Oude Testament, maar 10 heb ik er zo. Enzovoort. Zoek plaatsen waar staat dat Israël verlost zal worden en je hebt er minstens 100. Waarvan de helft sowieso al in Jesaja. Maar het is toch geen kunst om aan te tonen dat de gemeente het verloste volk is, of niet? Toch? En zoek schriftplaatsen waar staat dat God Israël zou verlossen uit al de heidenen en zou maken tot een volk voor zijn naam. En je hebt er tientallen en je zoekt schriftplaatsen waar staat dat de gemeente verzameld wordt uit de heidenen voor zijn naam. En je hebt er ook minstens 10. Ik bedoel, en meer heb je niet nodig natuurlijk. Je kunt die dingen van beide kanten bewijzen, maar de vraag die ze dan opbrengt is hoe die verhouding dan feitelijk is. Beide dingen zijn waar, maar de vraag is dan vervolgens wat is het verschil? En ik blijf volhouden dat aanhangers van de bedelingenleer in het verleden, ja, ik moet het zeggen, die hebben zich in het verleden uitgeput om het verschil te benadrukken. En nogal zwart-wit, alsof er geen overeenkomst zou zijn. Maar de andere kant is dat er veel meer schriftplaatsen te vinden zijn waarin de overeenkomst tussen Israël en de gemeente wordt aangegeven, en dat er schriftplaatsen zijn die het verschil aangeven. Beide dingen zijn waar, er is verschil en er is overeenkomst. Waarom zouden het niet allebei kunnen? Er is overeenkomst tussen die twee tafelkleden, daar zijn alle twee tafelkleden, het is van dezelfde stof, dus mij vraagt ook nog. Ze zijn trouwens nog even groot ook, geloof ik, die linkse en die daar. Maar ze hebben een verschillende kleur en ze liggen over een andere tafel. Hoezo? Er is dan niks moeilijks. Er zitten twee mensen naast elkaar en beschrijf de overeenkomst. En je hebt veel werk. En als je het verschil wil beschrijven, dan wordt het toch wat genuanceerder. Wordt het moeilijker. Hoe zag je eruit? Nou, twee ogen, een neus. Weet je veel? Ja, daar heb je nogal wat aan zo'n beschrijving. Maar is correct. Altijd correct. Bijna altijd. Nou goed. Laat maar zitten. Hè? Ik bedoel, er wordt over de Bijbel verschrikkelijk simpel gedacht. Als je mensen hoort praten over politiek, je hoeft je radio maar aan te zetten, het gaat daarover. Dan wordt er heel genuanceerd over gesproken en praat men over de Bijbel, door gelovigen bedoel ik. Dan wordt er zo simpel over gedacht alsof het kleuterklasmateriaal is enzovoort. Hè? En men ziet verschil en dus is er geen overeenkomst. En anderen zien overeenkomst en dus is er geen verschil. En ik ken hele geleerde mensen die eerst beweren dat er totaal verschil is tussen Israël en de gemeente. En die na jaren inderdaad compleet ander standpunt innamen. En zeiden, ik zie verschil, ik zie overeenkomst tussen Israël en de gemeente, dus er is geen verschil. Philip Mauro, om eens wat te noemen. Maar goed, dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Maar de waarheid ligt in het midden. Beide dingen zijn waar. Gemeentelijke waarheid is nieuwtestamentische waarheid. Maar nieuwtestamentische waarheid is nog niet noodzakelijk gemeentelijke waarheid. Het hangt er vanaf hoe nauwkeurig de dingen geformuleerd worden. En daarbij moet ik meteen zeggen dat heel wat nieuwtestamentische waarheid in de Bijbel bepaald niet nauwkeurig beschreven wordt. Om de eenvoudige reden dat ruimte gelaten wordt voor aan de ene kant de toepassing op Israël en de volkeren, straks in de toekomst, in de wederkomst van Christus, en aan de andere kant wordt er ruimte gelaten voor de toepassing van hetzelfde schriftgedeelte op de gemeente in onze dagen sinds de eerste komst van Christus. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. Beide is op grond van de komst en verschijning van Christus. Ik kan niet missen. Beide gaat het om de verzameling van een volk uit de heidenen. In beide gevallen gaat het zelfs om een volk wat voor een deel, een belangrijk deel, bestaat uit Israël. En voor een ander deel uit de heidenen. In beide gevallen is dat zo. In beide gevallen wordt het een volk voor zijn naam. In beide gevallen is het een volk wat geroepen is tot koningschap en priesterschap en dus tot eerstgeboorterecht. In beide gevallen wordt het volk verzameld naar een specifiek vaderland wat hen beloofd is. Nog meer? Dat was even uit het hoofd dan. Hè? Ik kan nog even verder gaan. In beide gevallen wordt gesproken over dat ze de geest zouden ontvangen. Enzovoorts. In beide gevallen staat dat ze erfdeel des Heren zijn. Noem maar op. Hoezo verschil? Ja, een verschil in tijd, in elk geval. En een verschil in niveau. Dat in elk geval, maar dat schijnt voor velen erg moeilijk te begrijpen te zijn. Maar dat is dan ook eigenlijk het enige verschil. Een verschil in volgorde bovendien. En daardoor verschil in niveau. Maar voor de rest volstrekt hetzelfde. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk om de deugden Gods te verkondigen. Maar aan wie? Ja, dat staat er in het Oude Testament niet bij. En in Petrus ook niet. Maar als het gaat over Israël, aan de volkeren uiteraard. En als het gaat over de gemeente, aan overheden en macht in de hemel. En dat staat er in de Efezebrief dus wel bij. En in andere brieven weer niet. Want er wordt ruimte gelaten voor de toepassing op Israël straks in de toekomst. Zo zit dat, er is ook niks moeilijks aan. Maar je moet natuurlijk wel even voorzichtig zijn met, je kunt bepaalde schriftplaatsen zeggen, die geloof ik, maar je zult ze allemaal moeten geloven. En je kunt zo'n eenzijdige theorie alleen in stand houden als je grote delen van de schrift gewoon weggooit. En ik moet er eerlijk bij zeggen dat van eeuwen ook het bezwaar is wat ingebracht wordt tegen de zogeheten bedelingenleer. Dat men grote delen uit de Bijbel wegscheurt. En wij aanhangers van de bedelingenleer zeggen dan nee, dat doen wij niet. Maar in de praktijk gebeurt het eigenlijk wel. Want waar wij zeggen dat Israël totaal wat anders is dan de gemeente, scheuren wij dus heel wat uit de Bijbel. En als we zeggen dat de gemeente totaal wat anders is dan het koninkrijk van Christus, dan scheuren wij ook nogal wat uit de Bijbel. Dat is niet recht snijden, dat is echt scheuren. Maar je kunt ook netter zeggen, want wij zien het dan liever wat netter, en dan zeggen we nou, het is een beetje onzorgvuldig formuleringen die wij gebruiken. Dan zeg ik nou, dan moet je het niet zo onzorgvuldig formuleren. Je kunt een heel boek schrijven, dat is ook gebeurd in het verleden natuurlijk, over het verschil tussen de gemeente, tussen Israël, de volkeren en de gemeente Gods. Jawel, natuurlijk, die verschillen zijn er, maar daarna zou je een boek moeten schrijven over de overeenkomsten. Net zo goed, Dat moet je dan ook doen, anders is het niet echt eerlijk. Nou goed, ik laat het er maar bij, want daar hoef ik nou niet over te praten. Waar ik wel over spreek, is dus inderdaad dit verschijnsel. Dat er gaat, dat de apostel hier spreekt, niet over het evangelie in het algemeen. Niet over nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, wat hetzelfde is. Hè, want het evangelie is niks anders dan de prediking van het nieuwe verbond. Maar hij heeft het over bijzondere. Gemeend bijzondere nieuwtestamentische waarheid. Namelijk de toepassing van het nieuwe verbond op de gemeente uit onze dagen. De dagen waarin de gemeente wel degelijk deel uitmaakt van het koninkrijk van Christus en zelfs het koninkrijk is, maar waarin dat koninkrijk nog verborgen is. Nou. Maar het zijn deze waarheden die God aan ons bekendgemaakt heeft door en via vers 10 de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die inderdaad de dood heeft teniet gedaan en daarmee het oude verbond heeft beëindigd. En die leven en onverderfelijkheid, en dus het leven van het nieuwe verbond, aan het licht, dat is het nieuwe verbond, heeft gebracht door het evangelie. En dat is de prediking van het nieuwe verbond. Waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel, een leraar der heidenen. En als je dan zegt, nou dat is gemeentelijke waarheid, want hij is leraar der heidenen. Dan zeg ik, ho, dat is niet waar, want onder... In de volgende bedeling zal inderdaad Israël leraar der heidenen zijn. En zal het woord Gods onderwijzen aan de volkeren. Het is immers een volk van koningen en priesters. Dus als het koninkrijk daar is, zijn de Israëlieten niet alleen koningen, maar ook priesters. En de taak van de priester is het woord Gods te onderwijzen. Aan wie dan? Ja, niet aan zichzelf uiteraard. Dus blijft alleen over de overige volkeren. Want ook in de toekomst zal in het zaad van Abraham, of zullen in het zaad van Abraham, alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat diezelfde waarheid in onze dagen ook wordt toegepast op een andere schaal, dat is een duidelijke zaak. Nou goed. Niettemin, hij is gesteld tot prediker en apostel, leraar der heidenen, en om welke dingen, welke oorzaak ik ook deze dingen leidde. Want daar gaat het om, ik ging er nog even niet op in. Maar in vers 8 stond het ook al, hè. Maar leidt verdrukkingen, zegt Paulus, vanuit zijn gevangenis. Want dat is zijn verdrukking dan onder andere. En hier zegt hij hetzelfde weer. Om welke oorzaak ik ook deze dingen, en dus die gevangenis, leidde. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet op wie ik vertrouw. Vertaald met in wie ik geloof. Maar het is uiteraard hetzelfde. Ook taalkundig zal ik maar zeggen, hè. Het gaat om trouw immers. Ik weet aan wie ik trouw ben en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Waarbij duidelijk moet zijn dat dat pand inderdaad een goed is, namelijk een erfenis. En dat die dag aan het einde van vers 12 gewoon is de dag van Jezus Christus. Niet de jongste dag uiteraard, maar de dag van Christus of de dag van onze Heer Jezus Christus, of hoe het maar heten mag. Waarbij ik moet zeggen dat die dag ook vertaald zou kunnen worden met dat oordeel. Want het gaat daarbij om onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Waarbij Paulus zei, ik ben niet geoordeeld, niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel, want wie mij oordeelt is God. Er was weer 1 Korinthe 4 waar hij zegt, dat van de uitdelers vereist wordt dat elk getrouw bevonden worden. Trouw namelijk niet aan de Corinthiërs, maar trouw inderdaad aan God zelf, want die zal oordelen. Nou ja, via Christus dus. Vele schriftplaatsen in het Nieuwe Testament spreken over die dag van Christus of de dag van de Heer Jezus Christus, hoe het maar heten mag. En sommigen gebruiken gewoon deze uitdrukking, tot die dag. Want de gedachte is, die van Filippenzen, dat God die in ons een werk, een goed werk begonnen is, of heeft, dat die God dat goede werk ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En dan zal dat werk, goede werk wat God in ons gedaan heeft, zal dan ook beoordeeld worden wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is waar de apostel Paulus op uitziet. Heel zijn bediening lang, hij kijkt naar de toekomst. En naar de toekomstige erfenis. En dat houdt hier Timotheus uiteraard ook voor. In 2 Korinthe 5 spreekt hij over dat wij alle geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En hij zegt dan, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Enzovoorts. Waarbij hij trouwens in de voorgaande hoofdstuk al gezegd had dat het ging om een dienst aan God weliswaar, maar dan toch een dienst onder het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes, want de letter dood, dan is een bediening des doods, maar des geestes, want het gaat om het nieuwe verbond dan, de bediening des geestes. Waarna de apostel zegt, houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Hij moet dus trouw zijn aan de woorden die hij van Paulus gehoord heeft en tegelijkertijd het voorbeeld van de apostel Paulus navolgen. Niet alleen het voorbeeld van zijn woorden uiteraard, maar het voorbeeld ook van zijn wijze van dienst, zijn wijze van doen of hoe het maar heten mag. Dat geldt voor alle gelovigen die geacht worden navolgers van Paulus te zijn, gelijkerwijs ook Paulus van Christus, maar het geldt in bijzonder uiteraard voor mensen als Timotheus. Houd het voorbeeld der gezonde woorden. Had ook weer kunnen staan, wees trouw aan dit voorbeeld der gezonde woorden. De gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, waarbij dus uitdrukkelijk de nadruk gelegd wordt op specifiek gemeentelijke waarheid vanzelfsprekend, daar zou je trouw aan zijn in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Geloof is weer trouw eventueel. En liefde is een synoniem daarvan, hè? Want liefde spreekt over gemeenschap, maar trouw ook. Trouw aan de Heer wil zeggen, leef in gemeenschap met de Heer, in verbondenheid met Hem, of hoe het maar heet mag. En liefde is daar ook de uitdrukking van. Vandaar dat geloof en liefde samen met hoop in 1 Korinthe 13 in 1 adem genoemd worden. Het is eigenlijk hetzelfde. En over hoop spreekt hij hier natuurlijk ook, want het gaat om die toekomstige erfenis. Dat pand uit vers 12 is die toekomende erfenis dan wel. Het is het loon wat hij verwacht te ontvangen van de Heer Jezus Christus zelf, die hij gediend heeft. Nou, en dan vers 14. Bewaar, wees trouw, allemaal synoniemen, hè. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Want hem is het een en ander gegeven, uiteraard, waaraan hij trouw zou zijn. En in het bijzonder gaat het om de woorden en de leer die hij van de apostel Paulus ontvangen heeft. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Met andere woorden, hij zegt tot Timotheus, wend je nou niet van mij af. Want waar men zich van Paulus afwendt, Paulus, wendt men zich van de Heer af en wendt men zich tegelijkertijd af van specifiek gemeentelijke waarheid. Misschien nog niet eens van nieuwtestamentische waarheid, maar dan toch in elk geval van gemeentelijke waarheid. Er zijn er die dat wel gedaan hebben, waaronder Figellus en Hermogenes, waarover we niet zullen spreken, nu van stuk tot stuk, denk ik dan altijd erbij. Want het is toch het verkeerde voorbeeld. Een beter voorbeeld is het voorbeeld van Onesiphorus uit vers 16. De Heere geven ten huize van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikwijls verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Met dezelfde uitdrukking als uit vers 8. Schaam u des evangelies van Christus niet? Of schaam u de getuigenis onzes Heeren niet, nog mijns? En Onesiphorus heeft zich dat getuigenis niet geschaamd en heeft ze niet geschaamd voor die ketenen van Paulus. Heeft ze niet onttrokken eventueel aan verdrukking of lijden. En dus kwam hij te Rome. Hij heeft mij zeer naastiglijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geef hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere. In die dag, welke dag? Dezelfde dag uiteraard, hè? In de dag van Christus. En dus eigenlijk bij de opname van de gemeente, dan wel bij de openbaring voor de rechterstoel van Christus, voor zover dat wat anders is. En dan hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Want dat is waar het om gaat. Men kan niet de Heer dienen en aan Paulus voorbij gaan. En andersom, waar Paulus gediend wordt, wordt inderdaad de Heer gediend. Heel die gemeentelijke lijn, zal ik maar zeggen, begint bij de Heer en loopt inderdaad via Paulus. Want zoals gezegd, gemeentelijke waarheid was bekend bij de andere discipelen, maar alleen voor zover ze die van de apostel Paulus ontvangen hadden, want God heeft het slechts aan Paulus bekendgemaakt. En zo gaat de lijn verder, Paulus, en zo loopt er een lijn vanaf Paulus inderdaad door via Timotheus, zoals uitdrukkelijk blijkt nu uit de volgende verse. En daar komen wij weer bij het principe wat ik u vorige keer heb voorgehouden, namelijk dat deze bediening, deze verantwoordelijkheden in de gemeente normaal gesproken van de een op de andere overgedragen worden. Niet van boven, van onderaf wordt men aangesteld, maar van bovenaf wordt men aangewezen. Aangesteld dus ook, om zo te zeggen. Dat gebeurt hier ook. Gij dan mijn zoon, waarmee met deze woorden plaatst hij Timotheus dus onder zich, of in ieder geval hij plaatst hem als zijn opvolger of iets dergelijks. Gij dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade, en uiteraard niet in de wet, die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, waarbij ik ervan uitga dat die getuigen niet andere mensen zijn, want het doet er weinig toe, maar die getuigen zijn andere bijbelschrijvers. Oude Testamentische schriftplaatsen, profetieën, of wat het maar wezen mag. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En daar wordt niet gesproken dus over de gemeente in het algemeen, aan wie deze boodschap bekendgemaakt zal worden, maar er wordt gesproken over hoe ook Timotheus op zijn beurt de dingen die hij geleerd heeft zal doorgeven aan andere getrouwe gelovigen vanzelfsprekend, die op hun beurt weer bekwaam zullen zijn om anderen te leren. Waarbij het dus gaat niet om de bekendmaking van deze waarheden als zodanig, hoewel het natuurlijk daar uiteindelijk wel om gaat, maar in dit vers gaat het erom dat deze dingen van de een op de ander overgedragen zal worden. Van de ene oudste op de oudste, opdat deze dingen bewaard zouden worden. Dat is waar het om gaat, hè? En door deze lijn van oudsten, om zo te zeggen, van voorgangers of hoe je ze maar noemt, zouden deze waarheden natuurlijk aan de gemeente als zodanig bekendgemaakt worden. Maar de eerste verantwoordelijkheid die de apostel hier Timotheus oplegt is deze, dat ook hij hetzelfde doet als wat Paulus zelf gedaan heeft, namelijk deze dingen die hij ontvangen heeft, doorgeven, toebetrouwen, dat gebeurt als het ware binnenskamers dus, betrouw dat toe, zo van ik heb hier iets kostbaars, zorg jij ervoor, een beheer het. Naar behoren, hè? Betrouw dat toe aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En dan gaat het dus duidelijk om de voortzetting van deze specifieke bediening van Paulus door anderen. Eerst door Timotheus en daarna door anderen. Aan de andere lijn natuurlijk ook aan Titus in de volgende brief. En via Titus ook weer aan anderen, bijvoorbeeld die oudsten die op Kreta zouden worden aangesteld enzovoort. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. Wij waren in het laatste vers van 2 Timotheus 1. Nee, het eerste vers van 2 Timotheus 2 was het, hè? Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade, nieuwe verbond dus, die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Ik zei al, die getuigen, dat denk ik niet dat dat slaat op andere mensen. Want daar gaat het niet zozeer om. Het gaat om getuigen, namelijk anderen die hetzelfde zeggen. Want dat is wat het woord getuigen betekent, hè. Het betekent niet aanschouwers, ik heb het wel vaker gezegd. Getuigen zijn niet mensen die erbij staan en er naar kijken. Getuigen zijn degene die dezelfde dingen spreken. Die spreken van wat zij weten of gezien of gehoord hebben. Getuigen zijn altijd degene die spreken. En dus, wie zijn dan die andere getuigen? Want de gedachte is juist dat Paulus deze gemeentelijke waarheden bekend maakt. Hoe komt hij dan aan andere getuigen? Dat is een interessante kwestie, want het brengt ons bij het helaas nog een onbekende verschijnsel, dat weliswaar de apostel Paulus zijn gemeentelijke waarheden zijn wijsheid dus ontvangen heeft, niet van een mens. Ook niet uit de schrift, overigens. Maar hij heeft het ontvangen door openbaring, Galaten 1, want daar staat dat. De Heer zelf heeft hem dat laten zien. 2 Korinthe zegt hij natuurlijk ook, hè, wanneer hij opgetrokken geweest is tot in de derde hemel of wat er maar zijn mag. Hij heeft de dingen niet van een mens, maar inderdaad van God zelf. Hij ging niet te raden bij vlees en bloed, weer Galaten 1. En dus bij de geest, nog steeds Galaten 1. Kortom, de Heer heeft hem zelf geopenbaard. Hoe komt hij dan aan de getuigen die kennelijk dan hetzelfde leren? En het antwoord daarop is heel onbekend, maar niettemin zo bijbels als wat. Namelijk dat alles wat de apostel Paulus leert gewoon rechtstreeks ontleend is aan het Oude Testament. Waarmee ik dus niet zeg dat hij, die dingen zelf uit het Oude Testament, uit de Oude Testamentische geschriften, ontvangen heeft. Ik zeg dat hij het ontvangen heeft van de Heer zelf. Maar het punt is dat als hij de dingen die hij van de Heer zelf ontvangen heeft, als hij die dingen doorgeeft, doet hij dat niet op grond van dat de Heer het hem gezegd heeft, maar doet hij het op grond van wat het Oude Testament zegt. En daar is niks moeilijks aan. De gedachte is simpelweg deze, dat de Heer hem heeft laten zien op welke wijze de oudtestamentische uitspraken, beloften en profetieën niet alleen van toepassing zijn op Israël en de volkeren, want dat hoeft niet toegelicht te worden, vanzelfsprekend, maar hoe diezelfde uitspraken op andere wijze en op een hoger niveau bovendien van toepassing zijn ook op de gemeente. Daarnaast, kortom, hoe deze oudtestamentische uitspraken inderdaad minstens een dubbele toepassing hebben. En dat is eenvoudig genoeg aan te tonen. De kortste route loopt natuurlijk altijd via de Efezebrief. En het is zeer eenvoudig om vast te stellen dat wat de apostel daar ook naar voren brengt, het zijn heel veel verschillende dingen, maar wat hij ook naar voren brengt, het is altijd gebaseerd op het Oude Testament. In andere brieven trouwens ook. Maar aangezien Efeze geacht wordt specifiek gemeentelijke waarheden bekend te maken, noem ik dus nu specifiek Efeze. Hebreeën zou ik ook in het rijtje scharen trouwens. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar die vele getuigen zijn gewoon de oudtestamentische schriften. En daar zou hij dus trouw aan moeten zijn. En hij zou met name die toepassing van het Oude Testament, van de geschriften bedoel ik uiteraard, die zou hij ook moeten toebetrouwen aan getrouwe mensen. Let op dat dat trouwde dus 2 keer staat, hè. Betrouwen aan getrouwe mensen. Zoals gezegd, de gedachte is eigenlijk dat dat in vertrouwen en dus binnenskamers, en dus min of meer geheim, want zo moet je dat ongeveer zien, gebeurt. Dat het dus gaat niet om het doorgeven van deze waarheden in het algemeen, in de gemeentelijke bijeenkomsten, maar dat het gaat om het doorgeven van deze waarheden heel bijzonder aan degenen die getrouw geacht worden om deze dingen te bewaren. Want één ding is dat ze gepredikt worden, het andere ding is dat ze ook bewaard en dus beveiligd, dat ze bewaard zouden worden. En als u mij vraagt, ik beschouw het nog steeds als een groot wonder, dat in de loop van de kerkgeschiedenis deze waarheden inderdaad bewaard geworden zijn. Het is gebeurd. Het is niet algemeen bekend hoe dat dan altijd gegaan is in de loop van bijna 2000 jaar geschiedenis inmiddels. Maar niettemin is dat gebeurd. En ik moet u meteen zeggen, als u de traditionele kerkgeschiedenis volgt, dan vindt u daar ook nauwelijks iets van terug. De gedachte is juist dat deze dingen bewaard werden in die kringen die in de algemene kerkgeschiedenis nauwelijks een rol van betekenis spelen. Het ligt daar min of meer buiten. Vandaar dat het ook niet algemeen bekend is. Maar het is wel zo, de loop der eeuwen door zijn deze dingen bewaard geworden. Maar niet zozeer in de instituten en ook niet zozeer door geschriften die de loop der eeuwen doorstaan hebben, maar veel meer hoofdzakelijk in de vorm van gewoon mondelinge overdracht. En zo hoort het ook. Eigenlijk. Geschriften zijn een hulpmiddel, maar waar het in de eerste plaats om gaat is de mondelinge overdracht. Dat blijkt ook wel, want wat de schrift uitdrukkelijk zegt, is dat inderdaad het woord gepredikt zou worden. Hoe zou men geloven zonder dat gepredikt wordt? Hoe zou men geloven in degene van wie men niet gehoord heeft? Geloof is nog altijd gehoorzaamheid, wordt met de oren in verband gebracht. En dat is natuurlijk Aan de ene kant zo, omdat het gesproken woord over het algemeen, rijker is, veelzijdiger is dan het geschreven woord. Het is ook makkelijker dikwijls om het te verstaan, maar dat is een praktische kwestie. Fundamenteeler is natuurlijk dat het woord per definitie leven is, maar de letter, en dat is altijd een geschreven letter, de letter is dood. Ook in de praktijk. Mensen kunnen dingen lezen zonder te begrijpen. Maar dingen aanhoren zonder ze te begrijpen is veel moeilijker. Daar moet je bijna moeite voor doen. Als ze goed gesproken worden, dan moet je ze begrijpen. Maar ook al is het nog zo goed geschreven, mensen zien kans om die verbinding tussen ogen en hart, zal ik maar zeggen, om die niet te trekken. Dring niet door. En daarom geloven ze uit het gehoor. En daarom zou het ook in de eerste plaats mondeling worden overgedragen. Hetzelfde geldt trouwens voor de Joodse traditie. Voor alle traditie trouwens, in principe. Nou goed, laat ik er maar bij, maar denk om dit vers dat er niet staat dat het openlijk gepredikt zou worden. Dat is wel de bedoeling. Er staat uiteindelijk wel aan het eind van het vers, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren, maar daar gaat het niet eens fundamenteel over. Waar het eerst om gaat is dat deze gemeentelijke waarheden in het bijzonder inderdaad bewaard zouden worden en zouden doorgegeven worden wellicht aan een volgende generatie. En die lui worden bekwaam geacht eventueel om ook anderen te leren. Of ze dat ook daadwerkelijk doen, is nog maar zeer de vraag. Daar gaat het ook niet in de eerste plaats om. In de eerste plaats gaat het er niet om dat het bewaard zou worden. En als het niet bewaard wordt, kan het er in ieder geval niet onderwezen worden. Dus het moet eerst bewaard worden. En dat is waar dit vers over spreekt. Betrouw dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Waarna de apostel meteen weer zegt, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En hij zegt dus krijgsknecht, want dat een militair 24 uur dienst doet en dus recht heeft op ontbering, dat is een bekend gegeven, niet waar? Jawel. Dus er hoort verdrukking per definitie bij. En waarna de apostel meteen datzelfde beeld verder doorvoert en zegt, niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. De krijgsknecht, eigenlijk de infanterist, want daar gaat het over, die wordt betrokken in de strijd, maar die wordt niet betrokken in de leeftocht, heet dat. Daar zijn anderen voor, dat noemen we trouwens ook militairen, daar gaat het niet om. Maar het verschil wordt hier gemaakt, hè. Aan een afvoer van levensmiddelen, zal ik maar zeggen, dat hoort weer ergens anders thuis. De krijgsknecht dient slechts de strijd te voeren, staat er. Er is een belangrijke waarheid, die ook verder wordt toegelicht trouwens in vers 6. De landman als hij arbeidt moet al zo eerst de vruchten genieten, enzovoort. Met andere gelegenheid zegt de apostel, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook in het Oude Testament al in de wet zelfs uitspraken gedaan worden met betrekking tot de gemeente. Dat zo worden toegepast in de Bijbel zelf. Maar dat even terzijde. Dat hij dat zo schrijft. Wel, vroeger dacht ik altijd, waarom schrijft hij dat nou aan Timotheus? Want dat zou hij aan de gemeenteleden moeten schrijven. Want de gedachte is juist dat die een man als Timotheus zouden onderhouden. Je kunt wel aan Timotheus zeggen dat hij daar niet voor moet zorgen, maar dan moet je toch wel dezelfde boodschap doorgeven aan degene die er dan wel voor zouden moeten zorgen. Maar dat gebeurt hier niet. De bedoeling is ook niet om de man in de eerste plaats te vertellen dat hij het recht heeft om te leven van zijn bediening, om het zo te zeggen. Ik geloof dat de eerste bedoeling van deze uitspraken is dat men in de dienst aan de Heer op deze wijze, waarbij het gaat om bediening van het woord uiteraard, dat men daarin zich geen zorgen zou moeten en zou mogen maken over zaken van levensonderhoud, om de eenvoudige reden dat als die twee dingen tegelijkertijd een rol spelen, dan zullen ze elkaar vermoedelijk beïnvloeden. Ik blijf zeggen dat dat niet hoeft, maar in de praktijk gebeurt dat nou eenmaal, hè. Kijk, als je het woord moet prediken om aan de kost te komen, nou verbind ik ze dus duidelijk met elkaar, hè. Als je het woord moet prediken om aan de kost te komen, dan kun je het beste het woord een beetje aanpassen zodanig dat je wat fatsoenlijk aan de kost komt. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, daar is dan dus ook niet aan te ontkomen. Natuurlijk, er zijn er die dat zo doen, Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar ook degenen die dat bewust niet willen doen, die lopen toch het risico dat ze daar niet aan ontkomen aan die gedachte. Waarom zou je van die scherpe uitspraken doen als het gevolg daarvan is dat de mensen weglopen, waarna dus de opbrengst van de collecte op zijn minst vermindert. Dat is toch gewoon zo. En daarom schrijft de apostel dat iemand die in de krijg dient niet wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftocht. Let op het woord ingewikkeld, ik vind het een mooi woord, want het maakt de dingen reusachtig ingewikkeld. Zeer gecompliceerd. Want wie dient men dan? Als het gaat om materieel gewin, dan gaat men dus de gemeente als zodanig dienen en wordt men ontrouw aan de Heer. En men zou trouw moeten zijn aan de Heer. En wat de gedachte hier is, is natuurlijk dat niet zozeer, hier, aan Timotheus gegeven, dat niet zozeer de gemeente als zodanig de verantwoordelijkheid heeft om hem te onderhouden in materiële dingen, maar dat de Heer zelf voor zijn krijgsknechten zal zorgen. Dat hij dat doet voor de gemeente, dat is ook een duidelijke zaak, maar daar gaat het nou niet om. De gedachte is dat men dient in de krijg. En dan staat er dus, niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En andersom dus, degene die hem tot de krijg aangenomen heeft, die zal zorgen kennelijk voor de handelingen des leeftochts, wat het ook wezen mag. Moest tegen de bond zeggen, problemen met de handelingen des leeftochts. Hoe bedoel u voor het dan, hè? Maar goed. Ik hoop dat het maar duidelijk is. Er komt nog wat anders bij, meteen vers 5. Indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk, en dat wil zeggen volgens de regels, heeft gestreden. Ook in de wedstrijd moet men zich aan de spelregels houden. Iemand die strijdt, wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. En dan meteen weer, de landman als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Waarna waarschijnlijk wel duidelijk is wat vers 4 en wat vers 6 met elkaar te maken hebben. Dat gaat om de leeftocht immers. Maar misschien is niet duidelijk waarom vers 5 er dan tussendoor staat. Waarna wij dus vragen, hoezo niet wettelijk strijden? Wanneer overtreedt men dan de spelregels, zal ik maar zeggen, van de strijd? Als men zich laat inwikkelen in de handelingen des leeftochts. Kortom, als de dienst aan de Heer een commerciële aangelegenheid wordt. En dat wordt het zodra het moet gebeuren om in het levensonderhoud te voorzien. Moet andersom zijn uiteraard. Hè? Men zal de Heer dienen, zo zonder meer. En die zal in de handelingen des leeftochts voorzien uiteraard. Dat is een wettelijke strijd enzovoorts. Hè. Dat volgens de regels. En waar het anders gebeurt, gebeurt het tegen de regels in vanzelfsprekend. Want men zou maar één oogmerk hebben, namelijk trouw zijn aan de Heer. En dat kan ik rustig zo zeggen, want daarna wordt gezegd in ditzelfde schriftgedeelte dat waar wij trouw zijn aan de Heer, is hij in elk geval trouw aan ons. Ook een aardige gedachte. Nou goed. Laat ik me even verder lezen dan. Hij zegt de apostel Paulus, vind ik altijd aardig. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Zodat de apostel zelf ook zegt van, lees maar eens even goed wat je nou net geschreven hebt. Hij wil het niet zo scherp zeggen dan dus, hè. Maar let maar eens even op waar het om gaat, hè. En dus, houd in gedachtenis niet dat je rond moet komen, maar houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids, en wat heeft dat er nu mee te maken? Want je zou meer geneigd zijn te zeggen, hij is de Zoon van God. En in hem hebben wij een hemelse roeping, een erfdeel, een bestemming, en hoe het maar heten mag. Maar er staat, welke is uit de zaden Davids? Nou, het antwoord is eenvoudig genoeg. De Jezus Christus uit de zaden Davids heeft alle macht op aarde. Als de Zoon van God heeft hij alle macht in de hemel. Maar wanneer we het onderscheid maken, dan moet je dus zeggen, als zaad van David en als zoon van David, zou hij alle macht hebben op aarde en die heeft hij ook. Want hem is gegeven alle macht in de hemel, want hij is de Zoon Gods. en op aarde, want hij is de zoon des mensen, en meer in het bijzonder de zoon van David. En waar hij alle macht heeft op aarde, is hij dus in staat om inderdaad die kwestie van de handelingen des leeftochts te regelen. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Goed. Hij is dus opgewekt, hij is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe als een kwaaddoener. Daar heeft hij het nu de hele brief dus al over, deze tweede Timotheusbrief. Men zal dus verdrukkingen leiden. Hij zegt maar, ik ben gebonden, maar vergis je niet, het woord Gods is niet gebonden en kan niet gebonden worden. De gedachte dus dat als men verdrukt wordt vanwege de prediking van het evangelie, of als men wellicht gevangen gezet wordt vanwege de prediking van het evangelie, en dat men dan dus het evangelie niet meer kan prediken en dus van alles zou moeten doen om aan die verdrukking of gevangenschap te ontkomen, dat is een idee fix. Dat wil zeggen, dat is onzin. Dat is namelijk niet zo. Paulus zegt, ik word beschouwd als een kwaaddoener, ik lijd verdrukking, ik zit in de gevangenis. Ik ben gebonden, maar het woord Gods niet. Dat kan namelijk helemaal niet gebonden worden. Zie? En dat is maar waar het om gaat. Dat horen bij ons geen overwegingen te zijn. Wat er ook gebeurt, men zou trouw blijven aan de Heer onder alle omstandigheden. En ook al zouden wij gebonden worden, beperkt worden, beperkt het woord Gods en de werking van het woord Gods, de werking van de geest namelijk, op geen enkele wijze. Je denkt toch niet dat men het werk Gods kan dwarsbomen door de vertegenwoordigers Gods in de gevangenis te zetten of iets dergelijks? Nou ja, u kent toch... Ja, het kan allemaal veel erger, dus doe ik het maar even. Hè. Maar u kent toch de uitdrukking, het bloed der martelaren is het zaad der kerk. En hoe meer gelovigen vervolgd en zelfs vermoord werden, hoe meer het evangelie zich verspreidde. Dat werkte toch niet. En men kan dan die boodschappers weliswaar gevangen zetten en desnoods doden. Het zal hen in ieder geval alleen maar heerlijkheid brengen, dat is ook een duidelijke zaak. En aan de andere kant, het woord Gods wordt er niet door tegengehouden, in tegendeel. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is. Maar als je hem zo ver citeert, is het nog steeds maar een klein deel van de waarheid van dit vers. En eigenlijk een onwaarheid. Hij zegt namelijk, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, de gelovigen dus, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, maar die hebben ze al, die uitverkorenen. Daar gaat het dus ook niet om. Hij zegt, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. En daar ging het om. Met eeuwige heerlijkheid. En die eeuwige heerlijkheid heeft alles te maken met het ontvangen van loon, het ontvangen van de erfenis, of hoe het maar heten mag, aanstelling tot zonen, ontvangen van heerlijkheid. En daar staat er ook, met eeuwige heerlijkheid. Zaligheid. En als men alleen de zaligheid heeft, dan wordt men behouden, maar al zo als door vuur. En als er meer is dan zaligheid, maar ook de werken des geloofs, ook de dienst onder het nieuwe verbond, dan zal men loon ontvangen en heeft men dus zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Zaligheid inclusief. Goed. Nou, dan vanzelf. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En onder leven dienen wij dus niet te verstaan hier wedergeboren worden, want dat, men is al wedergeboren met hem. De gedachte is dat wij ook met hem in de praktijk zouden leven. Deze woorden, ja, ik zie het, leuk. Deze woorden, wou ik zeggen, die moeten vergeleken worden met Romeinen 6. Maar men is eerder op die gedachte gekomen. Het staat daaronder. Romeinen 6 vers 8, ik neem tenminste aan dat het een goede verwijzing is. Maar in ieder geval Romeinen 6. Ik bedoel in ieder geval die gedachte dat wij deel hebben aan, of we één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. En ook in de gelijkmaking zijn opstanding. Zodat gelijkerwijs Christus opgewekt is uit de dood tot heerlijkheid des vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat is niet vers 8 trouwens. Vers 8 is een paar versen verder. Maar vers 8 zegt hetzelfde hoor. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Namelijk niet in de toekomst, maar nu reeds. Wij zouden nu in nieuwheid des levens, maar dat is vers 6 of zo, vers 5. Wij zouden nu in nieuwheid des levens met hem wandelen. Dat is de gedachte, dat is een praktische zaak. En dat kan niet missen, want de rest van Romeinen 6 spreekt erover dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat wij niet meer de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid en dus Christus zouden dienen. Want de bezoldiging is de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven te leven, voeg ik er tegenwoordig altijd achteraan. Voor alle duidelijkheid, want dat is wat het betekent. Een praktische zaak. De genadegift Gods is dat wij het eeuwige leven leven. In de praktijk, in zijn dienst. En dan vers 12. Indien wij verdragen, en dus de verdrukking verdragen, het lijden verdragen, of zullen we het met de woorden van Hebreeën nou maar eens een keer zeggen. Hebreeën 12. Indien wij de kastijding verdragen, die alle zonen deelachtig worden, staat er. Indien wij de kastijding verdragen, gedraagt zich God jegens ons als zonen. En zullen wij dus tot zonen worden aangesteld in de toekomst. En hier staat dat het gaat om zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat is precies hetzelfde. En er staat dus, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Maar als men met hem zal heersen, zal men dus met hem tot zoon worden gesteld. Tot erfgenaam. Kan niet missen. Moet dezelfde gedachte zijn. Indien wij verdragen, nu, en dus trouw zijn aan onze hemelse vader, zal die hemelse vader ons ook tot erfgenaam, tot eerstgeborene en dus tot koning en priester stellen in de toekomst. En zullen wij dus ook met hem heersen. Want het is één ding dat wij het koninkrijk ingaan, dat is gewoon zaligheid. Maar het is een ander ding dat wij het koninkrijk zouden erven, want dat is zaligheid met eeuwige heerlijkheid. En dan zullen we dus met hem heersen. Indien wij verdragen, wij zullen met hem heersen. En de andere kant, vers 12. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. En voor degenen die gewend zijn oppervlakkig te lezen, moet ik dan zeggen, lees nou dan niet het volgende vers, want dan raak je in de problemen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, dat is toch dat wij hem verloochenen, of niet? Of is dat wat anders? Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen, dus het gaat nog steeds om hetzelfde. Waar zit hem nou de overeenkomst en waar zit hem nou het verschil? In deze beide versen. Het is niet zo moeilijk hoor. Vers 12 namelijk spreekt over die eventuele met hem heersen, spreekt over het met hem eeuwige heerlijkheid ontvangen. Waar wij hem, als kinderen gods, maar waar wij als kinderen gods, in de praktijk van ons leven, onze vader verloochenen, zal die vader ook ons verloochenen in die zin, dat hij weliswaar niet zal ontkennen dat we zijn kinderen zijn, maar hij zal ons niet tot zonen aanstellen. En hij geeft ons dus geen erfenis. Daarmee zijn we wel zijn kinderen, maar niet zijn zonen. En aan de andere kant, indien wij ontrouw zijn en dus hem loslaten in de praktijk van ons leven, ongelovig had er ook kunnen staan, maar nu vertaalt men met ontrouw, hè? Anders worden de problemen nog groter. Maar indien wij niet trouw aan hem zijn en dus niet trouw hem dienen, wel hij blijft getrouw. Dat wil zeggen, wij blijven zijn eigendom, wij blijven gesteld in zijn dienst. Dat we er niks mee doen, dat is onze verantwoordelijkheid. Maar niettemin, wij blijven dienstknechten God zonder het nieuwe verbond. Ook zonder dat wij dat in de praktijk brengen. Het zal er alleen op uitlopen dat hij in de toekomst niet zal ontkennen dat we zijn dienstknechten waren. Maar hij zal wel zeggen dat we ontrouw waren. En zo iemand heet dan een ontrouwe dienstknecht, maar bleef een dienstknecht. Omdat dienstknecht nou eenmaal betekent slaven, slaven betekent zoveel als lijfeigenen. En daar blijven we dus. dat we in de praktijk daar niet uit geleefd hebben, dat kan wezen. Maar ik verwijs u naar de ontrouwe dienstknecht uit Lucas 19 en niet uit Matthäus 25. Uit Lucas 19, die van die ponden, weet u wel, die gelijkenis. Die was één ontrouwe dienstknecht, inderdaad. Hem werd zijn pond weliswaar ontnomen, maar hij ging keurig het koninkrijk binnen. Hij werd behouden, doch al zo, als door vuur. Zonder loon, uit 1 Korinthe 3. En zonder kleed dus, uit 2 Korinthe 4. En zonder loon uit Lucas 19. En dit in tegenstelling tot de ontrouwe dienstknecht uit Matthäus 25, want daar gaat het over een andere bedeling. De ontrouwe dienstknecht kwam niet het koninkrijk binnen en werd geworpen in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Maar dat is een andere bedeling. Dus indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw aan zijn woord namelijk. Wij zijn kinderen gods, wij blijven dat. Wij zijn bekwaam gemaakt tot dienstknechten van het nieuwe verbond. Wij blijven dus dat altijd. Wij zijn, om eens een cliché te gebruiken, het eigendom des Heren. En hoewel wij wellicht ontrouw zijn in de praktijk van ons leven, wij blijven zijn eigendom en zijn en blijven dus behouden. Wij zelf zullen dan behouden worden, doch al zo als door vuur. Weer de woorden uit 1 Korinthe 3. Maar hij, waar wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Namelijk, waar wij hem in de praktijk als vader niet erkennen, zal hij ons niet erkennen als zonen. En waar hij niet de positie van vader in onze levens inneemt, in de praktijk, of hem zo noemen is wat anders, maar waar hij in de praktijk niet de positie, waar hij in de praktijk niet de positie van vader in ons leven inneemt, zal hij ons in de toekomst niet stellen in de positie waar we wel degelijk voor geroepen waren. Die van zonen namelijk. En dus, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Het is toch van belang om deze verse te begrijpen, hè? Ook in de tegenstelling tussen de beide versen eventueel. Nou goed, breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heren dat zij geen woordenstrijd voeren, want daar komt het ook al gauw op neer. Het wel tot geen ding nut is dan tot verkering, verleiding dus, der toehoorders. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt en die dus inderdaad loon zal ontvangen in die dag. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Nou is het gebruikelijk in onze kring om te zeggen dat het hier over bedelingen gaat. En dat heeft er ongetwijfeld mee van doen. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik in dit vers en in de omgeving daarvan niks over bedelingen lees. En zelfs ook niet de aanleiding vind om binnen de context van dit schriftgedeelte ineens over bedelingen te gaan praten. Andersom doen we het wel, hè? Vanuit bedelingen noemen we dit vers. Vanwege dat er onderscheid gemaakt moet worden. Maar wanneer je het vers in zijn gewone verband leest, is gewoon de gedachte dat het woord der waarheid nu eenmaal het woord Gods is.